onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij gemeente deze dienst door met elkaar te gaan zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Psalm 121, het eerste vers. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen we van Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6, vers 2 na de heilige wet van God. En daarna wordt u gelezen uit het profetenboek van Jesaja, het 53ste hoofdstuk. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is uit Jesaja 53 en we lezen Gods heilig woord daar als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover schriftlezing. Tekst voor deze morgen vindt u in ditzelfde hoofdstuk, Jesaja 53. Op vier plaatsen, allereerst in het midden van vers 3, waar wordt gezegd, een man verzocht in krankheid. Vervolgens het slot, het begin van vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dan het slot van vers 5, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En tenslotte het begin van vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Tot zover de tekst. We willen de Heere eerst vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij aan de morgen van deze dag, die door uzelf geheiligd en gezegend is, uw aangezicht zoeken in het gebed, nadat we uw woord hebben mogen lezen, dan past het om allereerst onze diepe afhankelijkheid van u te belijden. Heere, wij kunnen vanuit onszelf niets. En het is in deze tijden, die zo vreemd zijn, en voor velen ook zo vreeswekkend kunnen zijn, dat we dat bijzonder beseffen. We zijn in alle dingen afhankelijk van u, van uw bewaring, van uw hulp en van uw zegen. Maar dat geldt ook voor ons samen zijn rondom uw woord, en voor de ontmoeting die er plaatsvindt wanneer wij meeluisteren of op andere wijze deze dienst volgen. Heere, wil u er toch uw onverdiende, maar zo onmisbare zegen over gebieden? Geeft u wat nodig is in het spreken, als de omstandigheden zo anders zijn en de kerk voor zo'n heel groot gedeelte op slechts enkele mensen na leeg? Geeft u wat nodig is, Heere, in het luisteren, als we thuis in de kamer of op een andere plaats ons bevinden? En Heere, we vragen van u, u die niet aan een plaats gebonden bent, wilt u door uw Heilige Geest het woord brengen in de huiskamers en in de woonkamers en boven alles in de harten. En geeft u dat het woord van vandaag openvallen mag. Dat kunnen wij ook niet, Heere, maar dat kunt u wel geven, dat het woord geopend mag worden voor ons hart. Dat er ook zo gepreekt mag worden zoals u het wilt. Bewaar ons voor alles wat van ons is. En laat wat gesproken wordt in overeenstemming mogen zijn met de zin en de mening van uw Heilige Geest. Heren, we dragen aan u op degene die een taak hebben in deze dienst. We denken, heren, aan de koster, aan de organist, aan de mannen die zorg dragen voor de uitzending van deze dienst en die daarvoor veel werk mogen doen, willen ook dat zegenen. Heren, mogen we onze persoonlijke omstandigheden voor u, de Heere, neerleggen. U weet hoe het heel persoonlijk met ons is in deze tijd. U weet ervan als we eenzaam zijn en misschien heel weinig mensen ontmoeten. Wilt u dan toch zelf een bezoek brengen, Heere? En wilt u ook geven dat we de eenzaamheid, al is die moeilijk, maar zo mogen gebruiken om u te zoeken, om uw woord te lezen. En Heere, wil u dan betonen dat u een levende God bent, een antwoordend God, een horend God, een sprekend God. Als we dat mogen ervaren, ook in de eenzaamheid, dan maakt dat toch alles anders. Heere, gebruikt u dan de omstandigheden van eenzaamheid om uw woord te brengen in de harten. En om dat woord ook te laten naklinken in de huiskamers. We bidden u voor degenen die bevreesd en bang zijn. Er is zoveel onzekerheid en we kunnen vervuld zijn met vrees dat het virus dat rondgaat ook ons treft. We mogen u vragen, Heere, om uw bewaring. Tot het moment van heden, zover we weten mogen, is er nog niemand in onze gemeente die op een ernstige wijze door het virus is aangetast. En daar mogen we het wel belijden voor uw aangezicht. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar Heere, tegelijk bidden wij ook van u, mogen uw bewarende handen zijn over ons allen. Heel bijzonder over de kwetsbaren onder ons, de ouderen, degene die vanwege allerlei onderliggende kwalen en ziekten extra vatbaar zouden kunnen zijn voor de ziekte. Heere, bescherm ons toch. Maar tegelijkertijd vragen we ook van u, laat het zo zijn dat we gespaard mogen worden, dat het gebed van ons hart is dat we gespaard worden om u, de Heere, te mogen vrezen. Want dat is toch wat u ons in uw woord ook voorhoudt. Dat we genezen mogen worden of gespaard mogen worden, opdat we uw naam zullen vrezen al de dagen van ons leven. Heere, we dragen aan u op degene die ook in deze tijd hun werk hebben te verrichten. Soms onder heel moeilijke omstandigheden, want wat kan het onzeker zijn? Hoe zal het gaan met de werkgelegenheid? Hoe zal het gaan met het bedrijf? En is het veilig op de plaats waar we ons werk moeten verrichten? We bidden of we u in al die omstandigheden mogen aanlopen als een waterstroom en of u uw hulp wil doen blijken. We vragen het heel bijzonder, Heere, voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. U weet hoeveel er op hen afkomt als ze werkzaam zijn in de ziekenhuizen, ook uit onze gemeente. En in de ouderenzorg, en in de thuiszorg, en in de hulpdiensten. Heere, geeft u moed, geeft u kracht, geeft u genade, geeft u ook de gelegenheid om, waar dat mogelijk is, af en toe een woord uit uw woord mee te geven aan de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En wilt u heel bijzonder ook een schild zijn voor deze werkers in de zorg. Heren, we vragen van u of u wil denken aan anderen die hun werk doen in vitale beroepen. Geeft u ze de krachten en wat nodig is. Wees u met de gezinnen. Als de omstandigheden ook zo anders zijn, geeft u aan de ouders de kracht en de wijsheid die nodig is. Als de kinderen een heel groot deel van de dag thuis zijn, als er ook veel op hen afkomt, Heere, laten we ook als vaders en moeders het woord van u met de kinderen mogen lezen. En met elkaar uw aangezicht mogen zoeken en u mogen vragen om alles wat nodig is. We bidden, Heere, voor onze gemeente. Wilt u over haar waken? En wilt u geven dat er trouw mag zijn in het meeleven op allerlei wijzen? Meeleven met de prediking van uw woord, het meeluisteren. Het meeleven met elkaar en het dragen van elkanders lasten. Meeleven met de gemeente in stoffelijk opzicht. Heere, wilt u met ons zijn deze morgen. We bidden of u wil denken aan allen die het om psychische reden moeilijk hebben. Wat kan ook dat in deze omstandigheden zijn tol eisen? We dragen aan u op, Heere, degene die rouw en verdriet kennen en die eenzaam zijn door het verlies van geliefden. Wil u troost schenken. Als we al deze dingen zo in het gebed voor u neerleggen en we mogen u om alles vragen, Heere, bidden we ook of u uw genade wil verheerlijken. Bepaalt u ons op deze zondag vanmorgen en als u het geeft ook vanmiddag, heel bijzonder ook bij wat u in de omstandigheden en vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. En laat deze coronacrisis, die komt over de hele wereld en ook over ons land en die ieders leven wel op een bepaalde wijze raakt, de omstandigheid mogen zijn waarin we door uw Heilige Geest leren knielen voor u, leren buigen voor God, leren vertrouwen als een arme en een ellendige op de naam des Heren. Heren, we bidden of u juist in deze tijd met alle beperkingen krachtig wil werken door uw Heilige Geest in de harten van jongeren en van ouderen. Heel bijzonder in het licht van de onzekerheid van ons leven. Als ook voor ons het moment heel dichtbij zou kunnen zijn dat we opgeroepen worden om voor uw rechterstoel te verschijnen. En dan, Heere, maak ons bereid. En geeft u dat het woord dat deze morgen gepredikt wordt, dat woord dat gaat over een lijdende zaligmaker die getekend wordt in het beeld van een zieke. Heere, laat dat kracht mogen doen. Laat dat gezegend mogen worden. Ja, wil u zelf, Heere Jezus Christus, de huizen binnengaan, uw handen uitstrekken naar zondaren en zondaressen. Wil u ze zalig maken. Wil u werken met uw Heilige Geest. We hebben het niet verdiend, Heere. De crisis waarin we leven moet ons ook diep verootmoedigen. En daarnaast uw woord en uw wet. Want ze houdt het ons voor. Ook in de achterliggende week hebben wij zoveel overtreden. En Heere, ons past het gebed. Treed niet met ons in het gericht. Want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heelspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heren, aan onze kant is er schuld. En bepaal ons ook daarbij dat onze ogen geopend mogen worden voor die werkelijkheid. En opdat het ons mag doen vluchten tot u. Met te beden om uw vergevende genade. Zo bidden wij, Heren, alles wat nodig is. Stel uw woord deze morgen tot zegen. Schenk wat nodig is in het spreken. Wil ons horen in de erkenning van uw naam ook voor het feit dat we op deze zondag, na twee zondagen, dat het niet mogelijk was, uw woord weer mogen prediken hier op deze plaats. Heren, wil u het tot een zegen doen zijn. We vragen het alles om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 38, het 7e en het 21ste vers. 38, vers 7 en vers 21. En op ander moment hebt u gelegenheid om uw gaven op andere wijze aan de dienst des Heren te schenken. Psalm 38, 7 en 21. Geliefde gemeente, laat ik de preek van deze morgen mogen beginnen met een persoonlijke herinnering. Het is meer dan 30 jaar geleden dat op de lagere school, de basisschool waar ik als jongen ging, onze meester in een van de laatste groepen de opdracht gaf aan ons om een heel Bijbelhoofdstuk uit ons hoofd te leren. We hadden wel de gewoonte, zoals de kinderen dat wel zullen herkennen, om iedere week een psalmvers te moeten leren of een vraag en een antwoord uit de catechismus. En soms ook wel eens een tekst, maar een heel hoofdstuk. En we vroegen aan de meester, waarom moet dat? En toen zei de meester tegen ons, omdat het hoofdstuk wat ik jullie opgeef de kern en het hart van de Bijbelse boodschap bevat. En u begrijpt het wellicht, het hoofdstuk dat we te leren kregen was Jesaja 53. En het is inderdaad waar, dat hoofdstuk bevat het hart van de Bijbel, het hart van het evangelie. De profeet Jesaja, die wel genoemd is de evangelist onder de profeten, beschrijft in dit hoofdstuk in levendige kleuren het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En de betekenis daarvan. En als we de bekende woorden van dit hoofdstuk wat op ons laten inwerken, dan is een van de dingen die opvallen dat Jesaja de Heer Jezus tekent in het beeld van een zieke. We hebben dat gehoord in de verschillende zinsneden die de tekst van vanmorgen vormen. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij was verzocht in krankheid. En God heeft hem krank gemaakt. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heer Jezus, de lijdende zaligmaker in het beeld van een zieke. Wat dat betekent en wat voor boodschap daarin ligt voor u en mij vanmorgen, willen we met de hulp van de Heere overdenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van vanmorgen de lijdende zaligmaker en onze ziekten. De lijdende zaligmaker en onze ziekten. En dan letten we op drie dingen. Allereerst de manier waarop hij lijdt. En dan staan we stil bij die woorden uit vers 3, waar de Heer Jezus genoemd wordt een man verzocht in krankheid. In de tweede plaats de reden waarom hij lijdt. De tekst van vanmorgen geeft daar twee antwoorden op. Allereerst vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En vers 10 zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en hij heeft hem krank gemaakt. En tenslotte de zegen waartoe hij leidt. We lezen in het slot van vers 5, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus de lijdende zaligmaker en onze ziekte. Allereerst de manier waarop hij leidt. In de tweede plaats de reden waarom hij leidt en tenslotte de zegen waartoe hij leidt. Als Jesaja 700 jaren voor de komst van de Heer Jezus naar deze wereld met een profetisch oog het lijden van de Christus mag aanschouwen en dat in onze tekst van vanmorgen uittekent, dan duidt hij de Heer Jezus aan als een man verzocht in krankheid. Wat betekenen die woorden precies? In gedachten zetten we eerst een streepje onder het woord krankheid. Dat heeft, wat het grondwoord betreft, inderdaad de betekenis van ziekte. Soms een chronische ziekte, soms een ernstige ziekte. Maar het heeft ook een wat bredere betekenis. Het betekent ook zwakheid, uitputting, lichamelijk lijden, lichamelijke moeite. En kijk, als de profeet Jesaja dat woord zo gebruikt om de Heer Jezus aan te duiden en om aan te duiden wat hij ondergaat, krankheid, dan wil hij daar dus allereerst mee zeggen, de Heer Jezus, de lijdende zaligmaker, heeft lichamelijke moeite, uitputting, lichamelijk lijden ondergaan. En dan zegt de profeet erbij dat de Heer Jezus een man was verzocht in krankheid. Verzocht. Daar liggen een paar betekenissen in. Daar ligt om te beginnen in, de Heer Jezus heeft het moeten ondergaan met zijn echt menselijke lichaam. Hij is, zoals Hebreeën het later zal zeggen, hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij, uitgenomen de zonde. En wat hij heeft ondergaan is dus ook dat lichamelijke lijden, die lichamelijke moeite. Maar in het Hebreeuws staat er voor verzocht een woord dat we ook kunnen vertalen met bekend met of vertrouwd met krankheid. Dat maakt het nog wat duidelijker. De Heer Jezus, zo wil Jesaja zeggen, weet van wat het is om lichamelijk te lijden. Hij weet wat het is om pijn te hebben. Hij weet wat het is om lichamelijke moeite en benauwdheid en uitputting te kennen. Hij was ermee vertrouwd. Hij was ermee bekend. U begrijpt, als we zo even nadenken over het eerste stukje van de tekst, dan leggen we deze morgen in de prediking de nadruk op het lichamelijke lijden van de Heer Jezus. We hebben al heel wat keren tegen elkaar gezegd in de achterliggende jaren dat er naast dat lichamelijke lijden ook het lijden in de ziel van de Heer Jezus is geweest. Dat wordt hier in het 53ste hoofdstuk ook gezegd. Zo tegen het slot in vers 11 wordt er gezegd, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Dat is het zwaarste lijden van de Heer Jezus geweest. Het lijden van zijn ziel. De toorn van God die drukte op hem omdat hij de zonde droeg van heel zijn kerk. Maar het is goed, en misschien juist wel in deze tijd, waarin een ziekte rondgaat, die zorgen kan voor lichamelijk lijden, voor lichamelijke uitputting, voor lichamelijke benauwdheid en moeite, om ook eens stil te staan bij dit aspect van het lijden van de Heer Jezus. Hij heeft geleden ook in zijn lichaam. Hij was er vertrouwd mee. Hij was een bekende. Zo zegt nog een andere weergave van de grondtekst. Hij was een bekende voor ziekten en voor krankheden. En we lezen inderdaad nergens in het evangelie dat de Heer Jezus lichamelijk letterlijk ziek geweest is. Maar lichamelijke zwakte en moeite heeft hij zeker gekend. En als we zo vanuit de beginwoorden van de tekst dan de lijn wat doortrekken naar de lijdensgeschiedenis in de evangelie, kunnen we het dan ook niet aanwijzen. Als de Heer Jezus daar staat in de zaal van de hoge priester en we lezen dat men hem kinnebakslagen gaf, harde slagen op zijn gezicht, vuistslagen, vernederend, maar ook pijnlijk. De Heer Jezus heeft de pijn daarvan gevoeld, de pijn daarvan verduurd. Hij was verzocht in deze dingen, verzocht in krankheid. En als de Heer Jezus komt in de zaal van de stadhouder Pilatus en daar die verschrikkelijke geeseling plaatsvindt, en een Romeinse geeseling, zeker een geeseling die vooraf ging aan de kruisiging, was vreselijk. Dan werd er zo'n leren zweep gebruikt, maar aan de uiteinde van zo'n leren zweep zaten allerlei ijzeren haken en scherpe stukken. En dan werd er op, in dit geval op de rug van de Heer Jezus, uitgehaald met die zweep. En we kunnen het ons wel voorstellen, al is het heel aangrijpend om het ons voor te stellen. Dan bleven die scherpe haken en die scherpe stukken door de slag vastzitten in de rug van de Heer Jezus. En vervolgens werd zo'n zweep eruit getrokken. En zo werd de rug van de Heer Jezus opengeslagen, opengeploegd, zegt een van de psalmen profetisch. Om de volgende slag te krijgen. Dat heeft de Heer Jezus ondergaan. Hij is verzocht geweest in krankheid. Hij weet wat het is om die verscheurende pijn te ondervinden. En als op diezelfde plaats bij Pilatus de doornenkroon op zijn hoofd wordt gedrukt. En we weten dat de doornen die daarvoor gebruikt werden, lange, scherpe doornen waren van wel zo'n 3 tot 5 centimeter. En die worden in zijn hoofd gedrukt en die maken daar pijnlijke, vreselijk pijnlijke wonden. En men slaat ook nog met een rietstok op die doornenkroon. O, wat heeft de Heer Jezus dan toch ook daarin veel pijn moeten ondergaan. En als hij dat allemaal ondergaan heeft, dan is zijn weg naar Golgotha. Dan wordt die zware kruisbalk op zijn rug gelegd. En dan lezen we inderdaad dat op een zeker moment die kruisbalk van zijn rug wordt afgenomen. En op Simon van Cyrene wordt gelegd, misschien een spotspel van de Romeinen om de zogenaamde koning der Joden een onderdaan te geven, een knecht te geven. Maar wellicht is het ook geweest vanwege de zware lichamelijke uitputting dat het kruis op Simon van Cyrene moest worden gelegd. De Heer Jezus wist wat het was, lichamelijk uitgeput te worden. En als hij dan op Golgotha aankomt en de nagels, de grote spijkers worden door zijn handen geslagen en door zijn voeten geslagen, dan is de pijn opnieuw door de Heer Jezus heen gegaan. Hij was verzocht in krankheid. En dan komt hij daar te hangen in de brandende zon. Terwijl, zo zullen we het ons toch wel kunnen voorstellen, de koortsen door zijn lichaam zijn gegaan. En de benauwdheid vanwege het hangen aan het kruis hem heeft gekweld. Hij was verzocht in krankheid. De Heer Jezus heeft geleden naar zijn ziel. En dat is ontzaggelijk zwaar geweest. Maar de Heer Jezus heeft ook geleden in lichamelijk opzicht. En met de uitdrukking die de profeet Jesaja in onze tekst gebruikt, wordt het ons extra onder de aandacht gebracht. Zijn lichamelijke lijden. Wat is het toch, gemeente, een weergaloze, een onbegrijpelijke liefde van Christus geweest, dat hij dat wilde ondergaan. Dat hij vanuit de hemelse heerlijkheid wilde afdalen naar deze lijdensweg. En dat hij een menselijk lichaam wilde aannemen als middelaar. Om in dat lichaam zo te lijden en zo te sterven met het oog op de zaligheid van heel zijn kerk en met het oog op de eer van zijn vader. Wat is het toch een brandende liefde geweest in het hart van de Heer Jezus Christus, kind van God, om dat te ondergaan voor u, in uw plaats. En dat brengt ons eigenlijk al bij de tweede gedachte. De reden waarom hij lijdt. Want waarom was het dat de Heer Jezus dit moest ondergaan, dit zware lijden? Waarom heeft hij niet alleen naar zijn ziel zwaar geleden, maar ook lichamelijk? Waarom was het nodig? Waarom kon het ook niet anders? Daar geeft de tekst van vanmorgen ons een tweetal antwoorden op. En het eerste antwoord lezen we aan het begin van vers 4. Daar zegt de profeet het. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Wat bedoelt Jesaja precies als hij die woorden gebruikt? Hij gebruikt opnieuw dat woord krankheid. Maar hier betekent het woord krankheid niet lichamelijke zwakte allereerst, lichamelijk lijden allereerst, maar hier betekent het woord krankheid de zonde. Nogal eens is in het Bijbelboek Jesaja en elders in de schrift de ziekte een beeld voor onze zonde. Ik geef u één duidelijk voorbeeld in het allereerste hoofdstuk van ditzelfde Bijbelboek, Jesaja 1. In Jesaja 1 vanaf het vierde vers staat er dat de Heere zegt door de profeet: wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, zij hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. En dan in vers 5. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen. Die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen derzelve is met olie verzacht. Dan wordt het volk van Israël, het volk dat door de Heere was afgezonderd van alle andere volken, het volk dat gebracht was onder de voorrechten van het verbond, het volk dat een plaats had gekregen onder het woord van God, vergeleken met een ernstig zieke, met een menselijk gesproken ongeneeslijk zieke, door de zonde aangetast van het hoofd tot de voetzool toe. En dat is wat de profeet Jesaja bedoelt als hij zegt: onze krankheden. De vraag is, gemeente van morgen, hebben we dat al met ons hart de profeet nagezegd? Hebben we onszelf leren kennen als een door de zonde zieke? Als iemand die van het hoofd tot de voetzool toe aangetast is door de melaatsheid van de zonde, door het virus van de zonde. We zijn in deze dagen heel druk bezet met de huidige gebeurtenissen, en dat is begrijpelijk. En we nemen allemaal onze maatregelen om niet besmet te worden, en dat mag. En we mogen aan de Heere vragen of hij ons bewaren wil en genezen wil. Maar een van de dingen die Gods woord ons leert is dat er nog een veel ernstiger virus is dan het coronavirus, het virus van de zonde. Dat virus dat zo besmettelijk is dat het geen mens overslaat. Dat virus dat ons hart heeft aangetast en onrein maakt. En heel ons bestaan onrein maakt. De ziekte van de zonde die een mens, als hij er niet van genezen wordt, naar de eeuwige dood brengt. En de vraag is, nog een keer, zijn onze ogen al geopend voor onze krankheid? Is dat gebeurd? Kijk, dat zou ook kunnen gebeuren juist in deze tijd. Dat de Heere in je leven vanuit zijn woord de zieke plek gaat aanwijzen. En dat je het gaat zien Ik ben ziek. Zonde ziek. Onze krankheden. Maar wat zegt Jesaja nu als hij de lijdende Heer Jezus uittekent in dit hoofdstuk? Hij roept het in verwondering uit. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En dan spreekt Jesaja, dat voelen we wel aan, in het geloof. Dan ziet hij de Heer Jezus Christus daar en hij ziet zijn eigen schuld en zijn eigen krankheid, zijn eigen zonde, zijn eigen onreinheid, zijn eigen schuld voor God. Maar hij mag zien hoe de lijdende en stervende Heer Jezus Christus, een man verzocht in krankheid, die dat alles moest en wilde doormaken, wat we zojuist hebben gehoord, dat hij ook Jesaja's krankheid, ook Jesaja's zonde op zich heeft genomen. En Jesaja spreekt niet alleen voor zichzelf, maar Jesaja spreekt voor heel Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Hij zegt het, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Ja, en is dat laatste woord op zich genomen ook nog zo'n woord om even te onderstrepen. Het is een heel rijk woord in de taal van het Oude Testament. Er staat een werkwoord dat wel 18 verschillende betekenissen heeft. En ik noem u alleen de 3 belangrijkste betekenissen. Wat erin gezegd wordt is allereerst, hij heeft onze krankheden op zich geladen. Als een zware last. Hij heeft zich gebogen. Gewillig. En hij heeft al die miljarden zonden van heel die schare die niemand tellen kan en die zalig zal worden op zijn rug laten leggen. En hij heeft zich gewillig gebogen. Hij heeft onze krankheden op zich geladen. Dat is het eerste. Tweede betekenis. Hij heeft onze krankheden gedragen. Gedragen aan het kruis. Weggedragen. Heel de levensweg en heel de lijdensweg van de Heer Jezus moeten we hem eigenlijk zo zien. Als degene die de zonden van schuldige en verloren mensenkinderen meetorst en meedraagt. Tot op Golgotha, tot het hout van het kruis toe. En dan nog een derde betekenis die ligt in dat woord op zich genomen. Hij heeft ze weggedragen. Weggenomen. Denk even met u aan de grote verzoendag. Die weggaande bok. U weet wel, een van de dagen in het jaar, de meest plechtige dag in Israël. Grote verzoendag. En dan moesten de zonden van het volk beleden worden door de hoge priester. En dan moesten ze symbolisch gelegd worden op de weggaande bok. En als die bok dan de zonde op symbolische wijze op zich had gekregen, dan droeg die bok de zonde weg in een afgezonderd land, staat er. Hij droeg ze weg naar een plaats waar ze nooit meer terugkwamen. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Daar is zijn werk op gericht om die zonden in een weg van recht en van gerechtigheid, in de weg van zijn eigen bloed, te begraven en te werpen in de diepte van de zee. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Daarvoor moest hij, daarvoor wilde hij zo diep lijden. Daarvoor wilde hij zijn rug wel buigen. Daarvoor wilde hij zijn rug wel open laten slaan. Daarvoor wilde hij zich wel met doornen laten kronen. Daarvoor wilde hij zich wel aan het kruis laten nagelen. In zijn grote gewilligheid om schuldige zondaren te bevrijden van hun schuld. Om ze te reinigen. Om ze zalig te maken. En gemeente, als ik de Heer Jezus Christus vanmorgen zo vanuit de tekst voor u mag uittekenen en mag uitschilderen. In zijn grote gewilligheid om dat te doen voor, ja voor wie? Laten we er eens een Bijbels antwoord op geven. Paulus schrijft het later in de Romeinenbrief. Voor vijanden. Voor vijanden. Als Christus nu zo is. Als hij nu zo zijn weg wilde gaan. Als hij dat alles wilde gaan doen voor vijanden. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. O, zou dan deze zaligmaker niet degene zijn die u moet aanlopen? Zou deze zaligmaker, deze enige, er is geen andere, niet degene moeten zijn voor wie u op de knieën valt? En tot wie u het zegt, want hij is ook de levende. Heere, u hebt zo diep, zo zwaar geleden. U hebt al de krankheden van degene die God u gegeven had, op u genomen en weggedragen. En er ligt in uw werk zoveel kracht en zoveel waardigheid. Wilt u mij ook zalig maken? Wilt u geven dat ik het weten mag door genade? Onze krankheden, mijn krankheden, op zich genomen. Dat is nog een tweede antwoord. Daar ben ik iets korter over. Op de vraag waarom de Heer Jezus zo zwaar moest lijden. Het eerste antwoord was: hij doet dat als de schuld overnemende, de zonde overnemende zaligmaker. En het tekent zijn grote, zijn onpeilbaar diepe zondaarsliefde. Maar het tweede antwoord vinden we aan het begin van vers 10. Waar staat: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En dan moet u die woorden nog even houden tegen wat we zojuist al met elkaar hebben overdacht. Krankheid, een aanduiding voor het lichamelijke lijden, voor de uitputting, de pijn, de zwakheid en de moeite die Christus ook in zijn lichaam onderging. En u zegt vers 10 het: hij met een hoofdletter, God de Vader, heeft hem krank gemaakt. Als we daarover nadenken, dan ligt daar een ontzaglijke diepte in. Dan ligt daarin dat God de Vader het ten diepste is geweest. Die de geesel in zijn handen heeft genomen. En die die vreselijke geesel met die scherpe stukken en die haken daaraan op de rug van zijn eigen lieve zoon heeft laten neerkomen. Waarom? Waarom? Is dat omdat de Vader zijn zoon niet lief had? Nee, dat is het antwoord niet. Want God de Vader heeft het gezegd: deze is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Waarom? Niet omdat God de Vader Christus niet lief had, maar wel omdat hij de zonde haat in zijn recht. En ook al ligt die zonde op de schouders en op de rug van zijn eigen lieve zoon, dan kan Gods rechtvaardigheid, gemeente, toch maar één ding doen. En dat is die zweep in de hand nemen en die laten neerkomen op de rug van zijn eigen zoon. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als de nagels, de spijkers door de handen van de Heer Jezus Christus geslagen worden, Wij zeggen vaak, ja, dat zijn allereerst de Romeinse soldaten geweest, maar toch ook niet zij, maar dat zijn de zonden van de mensen geweest. En als het goed is, dan leren we er iets van, dat zijn onze zonden geweest. Maar vanuit de tekst van vanmorgen moeten we ook nog zeggen, gemeente, en ik zeg dat met huiver, en toch om het des te duidelijker te maken, het is ten diepste God de Vader, als de rechter van hemel en aarde, die nagels, die spijkers in zijn handen neemt en ze slaat door de polsen, door de handen van zijn eigen lieve zoon, om de zonde, zegt Paulus in Romeinen 8, te veroordelen in het vlees. Dat is wat er gebeurt op Golgotha. Daar wordt de zonde veroordeeld in het vlees. En als God zo vertoornd is over de zonde, dat hij de zonde zo heeft gestraft aan zijn eigen lieve zoon, dan ligt daarin een heel ernstig woord. Bekende reformator Maarten Luther, die een indrukwekkende preek heeft gehouden over de overdenking van het heilige lijden van de Heer Jezus Christus, die zegt, als die het lijden van de Heer Jezus behandelt in de preek, wat is nou het eerste wat u moet bedenken? Als u het lijden van de Heer Jezus Christus ziet, dan zegt Luther, het eerste wat u moet bedenken, dat is de toorn van God over de zonde. Dat God zo vertoornd is, dat hij het oordeel voltrekt aan zijn eigen lieve zoon, als die de zonde draagt. En dan komt de waarschuwing tot ons, als dit, zo zegt de Heer Jezus het zelf, als dit, gemeente, aan het groene hout geschiet, wat zal er dan aan het dorre hout geschieden? Wee niet over mij, zegt de Heer Jezus, maar ween over uzelf. Gemeente, als de Heer Jezus zo diep en zo zwaar moest lijden, vanwege de zonde die hij droeg voor anderen, hoe vreselijk moet het dan zijn, als u uw zonde straks voor eeuwig zelf moet dragen. God kan van zijn recht geen afstand doen. Er is maar één weg om aan dat oordeel te ontkomen. En dat is als u door genade en door het ware geloof mag zijn in hem die geleden heeft en die gestorven is. Als u mag schuilen in de wonden van de Heer Jezus Christus. En buiten hem is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Want daar wacht, om zo te zeggen, de geesel. En daar wachten de nagels en daar wacht het kruis en daar wacht de eeuwige toorn van God. En u wordt tegen die aangrijpende achtergrond, die enige schuilplaats van de Heer Jezus, nog aangewezen. Jesaja, zelf ook een zondaar. Hij zegt het met heel Gods kerk. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En lieve gemeente, zijn rug is sterk genoeg om ook uw zondelast te dragen. Zijn hart, dat zo gewillig was om te sterven voor zondaren, is gewillig om zondaren die tot hem vluchten te ontvangen. Als er iets is wat God wil, denk ook even aan de meditatie die deze maand in het Kerkblad staat van Kobrugge, die datzelfde zei in de tijden van het rondgaan van een ernstige besmettelijke ziekte. Als er iets is wat God wil in deze tijd, In april 2020, als het coronavirus door Nederland gaat, als er iets is dat God wil, dan is het dat wij, u en ik en jullie jonge mensen, je schuld voor God leren erkennen. En met die schuld tot de Heere zullen vluchten en aanhoudend zullen vragen om zijn genade. En zullen pleiten op het werk van zijn eigen lieve zoon. En zullen bedelen om zijn genade. Dat onze krankheden op hem mogen zijn. Als God iets wil, is het dat. En als dat nou niet gebeurt in je leven. En als je nou misschien wel gevrijwaard blijft van de ziekte. Als u misschien wel een klein beetje ziek zou worden en toch weer beter. Maar deze dingen gebeuren niet. Dan moet voor ons gelden wel geslagen, maar geen pijn gevoeld. Kom, de Heere zegt het in zijn woord. En hij stelt niet voor niets in dit 53ste hoofdstuk, het hart van de Bijbelse boodschap, de kern van het evangelie, deze Heer Jezus Christus u voor ogen. En hij brengt hem, gemeente, deze morgen als het ware in de prediking van het woord de Jeruzalemkerk in en uw huis in. En hij stelt hem u voor als die enige schuilplaats die nog geopend is. Kijkt u eens naar die doorboorde handen en naar die doorboorde voeten. Zouden die niet gewillig zijn? Zouden die niet zeer gewillig zijn om zich naar u uit te strekken? In uw ellende en in uw schuld. Zou hij het niet willen zeggen? Ik wil, word gereinigd. En u, die hem door genade kennen mag, zie toch eens wat het lijden en het sterven van de Heer Jezus was en wat uw zonde hem gekost heeft. Wat worden de zonden, wat worden mijn zonden bitter als ik ze zo zie, gestraft aan de rug en aan de handen en aan de voeten en aan het hoofd. Van de Heer Jezus Christus, die onschuldig was. Maar wat wordt het dan ook een wonder, wat Jesaja zegt. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Wat wordt het dan een wonder dat er staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Kom gemeente, zullen we eerst gaan zingen van Psalm 71, tweede vers. En we zingen dat met het oog op deze lijdende en stervende zaligmaker. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En wat er verder volgt in Psalm 71, tweede vers. lijdende zaligmaker en onze ziekte. We hebben nagedacht over de manier waarop hij lijdt. We hebben nagedacht over de reden waarom hij lijdt. En tenslotte willen we nog kort stilstaan bij de zegen waartoe hij lijdt. We lezen dat aan het slot van vers 5. En door zijn striemen, door zijn wonden, door zijn zwellingen, door al zijn lichamelijke lijden, is ons genezing geworden. Wat betekent dat precies? Betekent dat dat alle lichamelijke ziekten genezen worden voor degene die de Here mogen vrezen? Nee, dat betekent het niet. We mogen zeker de Here vragen om bewaring en om genezing. En de Here is een God van wonderen. En hij kan die wonderen heerlijk maken, ook in onze tijd. Maar soms is de weg van de Here ook anders. Genezing hier heeft nog een andere betekenis. Eigenlijk duidt het een van de zegeningen aan die de Heer Jezus Christus met zijn lijden en sterven heeft verdiend. Kijkt u nog maar even mee in vers 5. Er staat daar: maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Er worden hier twee belangrijke zegeningen genoemd die voortvloeien uit het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De eerste grote zegen die uit zijn lijden vloeit is vrede. Vrede met God. En dat is de eerste zegen die wij nodig hebben. Vrede met God. Die God die wij de oorlog hebben verklaard door onze zonde. Die God tegenover wie wij in vijandschap leven. Die God op wie wij van alles tegen hebben. Op zijn wet, op zijn woord, op zijn evangelie. Op zijn leiding in ons leven. Die God die naar recht ook tegen ons moet zijn, omdat wij ons tegen hem hebben gekeerd. Die God heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden, opdat er vrede mogelijk zou worden. Vrede met God. En waar is die vrede in te vinden? Alleen in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat de schuld wegneemt. Dat bloed waarvan profetisch wordt gezegd in Exodus 12. En wanneer ik dat bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Vrede door het bloed des kruises. En die vrede laat de Heere in de prediking van het evangelie nog aanbieden. Hij komt naar vijanden toe met een aanbod van vrede. Hij zegt het ook vanmorgen. Laat u toch in de Heer Jezus Christus, deze lijdende zaligmaker, met God verzoenen. Meer nog. De Heere laat die vrede niet alleen aanbieden. Want als het bij alleen maar aanbieden bleef, dan zou er geen mens zalig worden. Maar de Heere werkt onder de prediking van het woord ook nog zo door zijn Heilige Geest, dat hij harten gaat overwinnen en gaat inwinnen. En dat er gebeurt wat er in ons alle leven gebeuren moet, dat een zondaar op zijn knieën komt. als een vijand voor God in de schuld voor de Heere neerbuigt. En het zegt: Heere, het is van mijn kant alleen maar vijandschap tegen u geweest. In de zonde, in mijn overtredingen tegenover uw wet, maar ook in mijn verachten van het evangelie. Wat zou te zegen zijn als dat ook in deze tijd gebeuren mag, in het leven van een jongere, van een oudere, ja, de Heere geven van ons allen. Dat we zo op de knieën gebracht mogen worden, dat we overwonnen mogen worden door de Heere, ingewonnen mogen worden voor zijn genade. En dat we iets mogen ervaren van de vrede die door de Heer Jezus Christus is verdiend en die is aangebracht. Vrede door het bloed van het kruis. Maar behalve die vrede is er, zo zegt Jesaja 53, nog een tweede zegen. En die is onlosmakelijk verbonden met de eerste. En dat is de zegen van de genezing. De genezing van mijn onreine, zonde-liefhebbende hart. Want wij hebben van nature allemaal een hart dat klopt voor de zonde. En dat klopt voor de wereld. En dat klopt voor onszelf. En ons hart is onrein. Uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus. En dan noemt hij doodslagerijen en moorden en overspel en diefstal en noemt u maar op. Kiem, de zaden van iedere zonde liggen in ons hart, in ieders hart. En het is beteugelen de goedheid van de Heere als het er niet uitkomt en als het niet uitbreekt. Maar het woord van God is in dat opzicht een hartvernederende boodschap. Ze maakt ons duidelijk hoe het is in ons hart. En als de Heere nu de schuld van een zondaar gaat wegnemen, als hij vrede gaat werken, dan doet hij dat altijd samen met dat andere. Dat hij dat hart gaat genezen. Ik geloof ook, gemeente, dat als de Heere in je leven werkt, dat dat een levende behoefte wordt. Dan krijg je als het ware een dubbele vraag in je leven. Dan krijg je de vraag: hoe kom ik van mijn schuld af? Maar dan is er ook nog een andere nood. Legt u daar uw hart eens naast. Dan is de vraag: hoe kom ik van mijn schuld af, van alles wat er in mijn leven geweest is en wat niet goed was? Maar je andere vraag is dan ook: maar hoe moet het toch met dat onreine hart? Want dat hart kan de Heere niet bedoelen. Dat hart kan alleen maar vanuit zichzelf doen wat kwaad is in de ogen van God. Ik kan het alleen maar tegenover de Heere bederven en verzondigen. En als de Heere dan zijn vergevende genade toont, maar wat zal er dan van mijn kant zijn? Dat wordt toch ook het verdriet van degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Dat ze nog zoveel zonde na ontvangen genade in hun hart en soms ook in hun leven tegenkomen. En nu zegt de tekst van vanmorgen: door zijn striemen is ons genezing geworden. Een van de Schotse oudvaders zegt: die zegen van de vrede, waar het zojuist over ging, dat is de rechtvaardigmaking. En de zegen van de genezing, dat is de zegen van de heiligmaking. Door zijn striemen genezing. Kijk, daar ligt een belofte in. Daar ligt de belofte in dat er genezing is voor onreine zondaren. Dat dat onreine, onzuivere hart vernieuwd en gereinigd kan worden. En dat dat in beginsel gericht wordt op wat van de Heere is. Door zijn striemen is ons genezing. En dan moet u er even op letten dat dat zo heel dicht bij elkaar staat. Want wat is nu het leven van de heiligmaking, gemeente? Dat mogen wij nooit losmaken van de wonden en van de striemen van Christus. Wat is nu het leven van de heiligmaking? Dat is dagelijks uitgaan tot Christus. Om van hem genade en om van hem kracht te ontvangen om te strijden tegen de zonde. En om naar al Gods geboden te leven. Dat is gedurig met de zonde tot hem vluchten en ze voor zijn aangezicht belijden. Dat is dicht bij zijn hart en bij zijn wonden in het gebed waken tegen de zonde. Dat is het leven van de heiligmaking. Een paar honderd jaar geleden stond hier in Rotterdam een Schotse dominee in de Schotse vluchtelingengemeente die hier was. John Brown is zijn naam en hij heeft een prachtig boek geschreven, Christus, de weg, de waarheid en het leven. En in dat boek beschrijft hij hoe de gelovige de Heer Jezus Christus gebruiken moet, zo zegt hij dat, gebruiken moet tot heiligmaking. En hoe is dat dan? Als een mens die het wel kan? Nee, als een mens die het niet kan. Maar die iedere dag, aan het begin in de belijdenis van zijn eigen zwakheid en van zijn eigen onreinheid en eigen onwaardigheid, moet uitgaan tot de wonden en tot de striemen van Christus, om van daaruit kracht te krijgen. En nog een keer, als u mag zien op die wonden van Christus, wat wordt de zonde dan toch verfoeilijk? Als u ziet op de slaande hand van God tegen zijn eigen lieve zoon, wat wordt de zonde dan toch vreselijk en vreeswekkend? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is een woord om in de dagelijkse strijd van het leven van de heiligmaking uw vinger bij te leggen. Met het gebed, Heer, geeft u dat ik maar niet ver bij die wonden van Christus vandaan raak, maar dat ik op die wonden mag zien, op uw liefde, op Gods rechtvaardige verontwaardiging en toorn tegen de zonde, maar ook op uw schuldovernemende liefde. En dat er van daaruit die hartelijke liefde mag zijn. Ik zal u, mijn liefde, waardig schatten. Een lijdende zaligmaker, gemeente, en onze ziekte. Misschien dat er vanmorgen iemand hier in de kerk is of thuis met ons meeluistert die het zegt. Wel meneer, we hebben er iets van gehoord. Hoe hij de lijdende zaligmaker wilde zijn voor al de zijnen. Maar ik sta er zo buiten. En ik weet niet hoe ik tot hem moet uitgaan en ik weet niet hoe ik tot hem moet komen. Zou het ook voor mij kunnen? En misschien dat dat wel extra dringt in het licht van de omstandigheden, de ernstige omstandigheden waarin we leven. Het is, gemeente, toch wel een verraderlijk virus wat rondgaat. En in enkele dagen tijd kan het mensen stellen voor de rechterstoel van God. Wat is nodig in het leven van jongeren en van ouderen? Dat we hem leren kennen. Zou dat kunnen? Is dat al eens de vraag in je leven geworden, in uw leven? Of heb je je dat nog nooit afgevraagd? Ben je nog altijd in dwaze verachting aan Christus voorbij gegaan? Heeft Christus zijn rug laten opengeeselen en zijn handen laten doorboren? En heb je je hoofd nog altijd afgewend van hem? En dan geven de Heere dat je vanmorgen wakker geschud mag worden. Omdat Christus lijden ons als in een spiegel laat zien. Wat de toorn van God betekent wanneer we hem blijven verachten. Maar u die het vraagt. In uw schuld en in uw onwaardigheid. In de nood van uw leven. In uw onmogelijkheid. Hoe moet het toch? Zou er genezing zijn voor de kwaal van mijn ziel bij de Heer Jezus Christus? Mag ik u tenslotte, zo aan het einde van de preek, nog meegeven iets van de manier waarop de Heer Jezus mensen tijdens zijn omwandeling op aarde genezen heeft? En dat was een afbeelding van de manier waarop hij zondaren geneest. Een afbeelding van de manier waarop hij de kwalen van de ziel geneest. Hoe deed de Heer Jezus dat? En dan moet u daar, ik stip het vanmorgen zo aan het eind van de preek maar heel kort aan. Dan moet u daar voor uzelf in de komende week als de Heer ons die geeft nog maar eens over verder mediteren. Let u dan eens allereerst op de voeten van de Heer Jezus. Ze gingen naar die mensen toe. Die niet tot hem konden komen. Die verlamd of met zware koorts bevangen te neerlagen. Pleit op zijn voeten. En let u eens in de tweede plaats op de ogen van de Heer Jezus. Ze zagen mensen in hun nood en in hun zielsellende, waar niemand oog voor had. Maar Christus zag ze. En Christus ziet vanmorgen u in uw zielsellende en in uw nood en met de vragen van uw hart. Pleit op de ogen van Christus. Let u een ogenblik op de mond van Christus. Want waar een mens geen mogelijkheid had, waar een mens zichzelf niet genezen kon of helpen kon, daar sprak de Heer Jezus slechts een woord en mensen werden genezen. Mensen met allerlei kwalen. Mensen bezeten door de vorst der duisternis. Mensen die niet konden zien, die niet konden lopen, die niet konden horen. Let u eens op het hart van Christus. Dat hart waarvan we lezen dat het met innerlijke ontferming bewogen was over mensen in nood. En mediteert u tenslotte over de hand van de Heer Jezus Christus. Want die hand strekte hij uit naar een onreine melaatse die niemand aanraakte en van wie iedereen afstand hield. Maar Christus strekte zijn hand uit. Ik wil, word gereinigd, pleit op de handen van Christus. En als het gemeente zo zou zijn dat een van ons of van degene die met ons meeluisteren in de komende tijd door de ziekte geveld wordt en misschien wel in omstandigheden komt dat niemand meer bij hem komen kan. En dat niemand hem meer aanraken kan. En dat iedereen afstand houden moet. Maar hij niet. Hij strekt zijn hand uit. Naar schuldigen. Naar onreinen. Omdat diezelfde hand die hij uitstrekt zich aan het kruis van Golgotha wilde laten doorboren. En daarom, in hem is al mijn heil en al mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zoeken uw aangezicht nog om uw naam te erkennen dat u het ons gaf. Dat we uw woord mochten horen. Heere, heilig het aan ons hart. De ernstige roep van het evangelie. De dringende roepstem. Bekeer u, bekeer u. Zoek een plaats aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Heere, bewaar ons allen voor het verachten van Hem. Bewaar ons allen voor de gevaren die ons omringen. Geef dat we vanmiddag weer met elkaar verbonden mogen worden onder de prediking van het woord. Doe genadig verzoening over het zondige. Wees u zo met ons. Hoor en verhoor ons, om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op U vest ik het oog. Psalm 3, tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.